Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Het verhaal bij de schoenen van Johan Cruijff na de finale, dat ging als volgt.
Even één ding tussendoor, wil ik toch, kon je de verleiding weer staan?
Heb je hem aangetrokken, bedoel je?
Ja.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. From the hot dog.
Van harte welkom, lieve luisteraars. Dit is alweer podcast 24 voor de fanatici die meetellen, inclusief EK. We hebben al in verschillende samenstellingen 24 keer bij elkaar gezeten. Vandaag is dat aan mijn linkerhand Frans Vermeezen en recht tegenover mij Michel van Egmond en Henk Spaan.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dat jij het zegt en daar moet jij nog iets aan toevoegen.
Namelijk dat mensen onder de 18 niet mogen meedoen aan de Toto.
Precies. Zullen we beginnen met die bijzondere uitslag gisteren in Eindhoven. Feyenoord won van PSV met 4-0.
Ja.
Zou er iemand zijn die dat hard voorspelt, Henk?
Nee, de 4-0 niet. Ook niet de ongelooflijke technische beheersing van Toornstra bij de eerste goal. Want dat was exceptioneel mooi.
Ja, er vielen dit weekend heel erg veel mooie doelpunten. Maar het mooie hiervan was dus dat de opstomende Pedersen, goede rechtsback trouwens, afgemeten voorzet. En ja, dan komt het aan op rust en techniek. En dat deed hij goed, hè. De Toornstra die niet in Nederland zelf mag, volgens Pires. En ook volgens Mario Been, Michel.
Ja, Toornstra moet altijd vechten tegen critici, hè. Misschien dat dit hem weer wat extra krediet geeft. Dat heeft hij in Rotterdam al een beetje, en dat is ook terecht. Maar het is altijd, die jongen moet zich altijd bewijzen.
Wat heeft hij eigenlijk voor status? Je hebt heel wat helden en ook culthelden voorbij zien komen in Rotterdam. Heeft hij iets weg toch ver van bijvoorbeeld Jozef Kipric?
Nee, daar is hij niet excentriek genoeg voor, denk ik. Maar hij valt in het pulletje natuurlijk in Rotterdam, omdat hij hard werkt, niet moeilijk doet. Op de bank gaat zitten als hij op de bank moet zitten en er weer vanaf komt als het moet. Zich altijd inzet, ja, dan kom je al een heel eind. Maar stiekem is het natuurlijk een hele goede voetballer.
Nou, ik dacht dat heliumstemmetje, daarmee kun je een cultheld worden. Hij is ook nog eens hartstikke slim, want hij heeft een studie volbracht.
Ja, misschien is dat het. Is hij te slim om cultheld te zijn? Ja, hij had iets excentrieks moeten hebben om in die categorie Gian, Kipric, Obiku, et cetera, Guidetti te komen.
Is er nu een Feyenoord-speler, want we praten over een nieuwe lichting voetballers eigenlijk. Na Dick Advocaat, nieuwe trainer, maar ook een nieuwe selectie. Is er nu een speler die in aanmerking zou kunnen komen voor Ettegroei?
Ik denk die Oostenrijkse skileraar die opeens op het veld stond en die het geweldig doet. En die bijvoorbeeld nu een teamgenoot volledig in de verdiening liep. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Ja, hij liep hard tegen die Pedersen.
Of tegen die andere, tegen Pedersen aan, inderdaad. Ja. En het leek net alsof het, als je naar hem keek, alsof er niets gebeurd was. En die jongen lag helemaal in de kreukels. Het was een soort middelgroot verkeersongeluk waar je getuige van was. En hij draaide zich om. Hij nam ook niet de moeite om te gaan kijken bij zijn teamgenoot. Vond ik ook heel komisch.
Dit is dus iets wat hij waarschijnlijk elke avond in een nachtclub gewoon.
Dat zou best wel een specialiteit van hem kunnen zijn. Ja. Maar het is typisch een goede voetballer. Kijk, dat moet je natuurlijk wel hebben bij culthelden. Ed de Groei noem jij als voorbeeld. Dat was een soort van cultheld. Maar stiekem natuurlijk ook een hele goede keeper.
Ja.
En Kipric was stiekem een hele goede, zelfs een hele snelle spits. Die combinatie moet je wel hebben. En die Trauner, die lijkt dat toch wel te hebben. Want hij speelde ongelooflijk goed, vond ik.
Nou heb jij een briljante vergelijking gemaakt. Ik heb heel vaak met je opgetreden. En zodra je Kiepriets ging beschrijven, dan kwam die vergelijking met het omgewaaide tuinhekje.
Ja.
Ja, dat was een briljante zin. Maar nou zei jij net, die Oostenrijkse skileraar. Kun jij daar nou in metaforische zin nog iets aan toevoegen?
Nee.
Hoe heet die trouwens, die Oostenrijker?
Trauner.
Trauner.
Ja, Trauner. Hij stond op. Ik heb hem op de eerste trainingsdag eventjes gezien. Opeens stond hij op het trainingsveld. En toen kwam hij wat interviews geven. En dat was eigenlijk allemaal heel saai. Ook hoe hij speelde op de eerste training was heel saai. En zijn antwoorden waren heel beleefd, maar vrij saai. Maar hij heeft heel veel karakter in het veld.
En ziet er ook levensgevaarlijk uit.
Ja.
Ik denk dat je als aanvaller opzij gaat.
En dan met die gekke pleister op zijn neus.
Dat werd ook wel al gezegd door de mensen die er verstand van konden hebben. Van 29 jaar, nog nooit opgemerkt. Die is door de Bundesliga niet gezien. Kan nooit wat zijn.
Ja.
Het zijn wel de gevaarlijkste Oostenrijkers, hè, die je niet opmerkt. Die hebben dan ondergronds nog een heel ander leven.
Hij heeft ook op de kunstacademie gezeten, hè?
Ja, zie je wel.
Niet waar. Hij is dan niet weggestuurd, hè?
Henk. Maar Frans, jij hebt gisteren natuurlijk gekeken naar PSV, Feyenoord. Was je onder de indruk van Feyenoord?
Nou, ik moet zeggen, ik ben geen journalist, dus ik mag gewoon een supporter zijn. Ik ben Ajax-supporter.
Ja.
Dus ik was voor Feyenoord zondag.
Dat snap ik.
En de eerste helft had ik het heel zwaar. Ik dacht, stel nou dat je hele leven voor Feyenoord moet zijn. Dat valt niet mee, moet ik zeggen. Dus ik heb er groot respect voor. En dat doelpunt natuurlijk wat tegen de rust aanviel, dat veranderde alles. Toen heb ik wel met plezier zitten kijken, moet ik zeggen. Ik vond geen groot voetbal, maar de beste man op het veld was Gakpo, denk ik. Die werd eraf gehaald. Dus ik denk dat Feyenoord vooral gewonnen heeft dat PSV slecht was. En niet dat Feyenoord zelf zo goed was, maar ik vond die doelpunten inderdaad. Toornstra, twee schitterende goals.
Ja. En het leuke was ook dat Toornstra achteraf zei dat toen Gakpo werd gewisseld, geloofden ze er weer helemaal in.
Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè?
Nee, maar, ja. Maar Hugo zei er straks voor de uitzending dat hij dat waarschijnlijk expres heeft gezegd. Maar ja, dat weet ik dus niet. Het kan ook gewoon echt eerlijk zijn.
Pure blijdschap, toch?
Ja, die gozer gaat weg. Ja. Lekker.
Ja, maar het is toch ook niet zo gek, zo werkt het toch? Ik bedoel, wat dat betreft is het toch onbegrijpelijk.
Nou, ik dacht dat ook meteen. Ja, ze geven het weg.
Ja.
Ja.
En dat bleek ook.
Maar de trainer van PSV wordt werkelijk eigenlijk al vanaf vorig jaar met hoon overladen. Hè. Zodra hij wisselt, en dat doet hij nogal eens, dat gaat er hier in Nederland niet in. En ook gisteren kreeg hij de sporters, zijn eigen sports, ook niet bepaald mee. Want die floten hem verschrikkelijk uit.
Ja, maar er heeft toch wel een staatje onlangs ergens gestaan dat hij wisselt helemaal niet extreem veel meer, zelfs minder dan, ik dacht, Ajax.
Nee, dat klopt. Ja, er is ook een hoop beeldvorming bij.
Ja.
Maar beeldvorming, dat telt ook mee. Die mensen worden daar boos om. En ik snap het ook wel. Weet je, ik vind het ook heel raar eigenlijk dat het is ook een beetje. Die trainers, hij is daar een groot voorbeeld van. Die willen toch elke keer ontkennen dat het ook gewoon entertainment is. En dat het in principe is bedoeld om het publiek te vermaken. En ja, dan is vooral na zo'n coronajaar, dan denk ik, die mensen hebben dat voetbal gemist. Mensen hebben hun seizoenkaart, hun geld niet teruggevraagd. We hebben een seizoenkaart voor het nieuwe seizoen verlengd. En dan gaat het eindelijk beginnen. En dan heb je iemand die constant de beste spelers van het veld afhaalt. Het is net als ze dat straks in de culturele sector doen. Dat die theaters opengaan en na een half uur in het toneelstuk wordt de hoofdrolspeler eraf gehaald en wordt de koekenbakker neergezet.
Ja, ja, ja. En dan wordt iedereen, Pierre Bokma vandaag.
Ja, dan wordt iedereen helemaal gek. Het is zo'n ontkenning van waar het eigenlijk om gaat. Namelijk die mensen in dat stadion een beetje plezier geven. En de tv-kijker plezier geven. En daarnaast is het ook irritant dat hij zo ijzeren heinig van zijn eigen gelijk overtuigd is. Dat stoort mij ook.
Maar het is toch bij elke club dat die paar goeie het verschil maken. Dat elke club een paar spelers heeft. Ja. Bij Ajax nu Anthony en misschien Tadić als hij zin heeft. Die maken het verschil.
Ja, maar dat is de overschatting van zo'n trainer. Die stapt daar overheen. Die denkt, nee, ik maak het verschil. Ik en mijn uitgedokterde systeem maken het verschil. Ja,
het is wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Wat vinden zijn assistenten? Wat vindt Toon Gerbrand? Wat vinden de spelers? Gisteren werd Gakpo dan gevraagd naar die wissel. En die kan het goed maskeren. Van Ginkel is al eens een keertje losgegaan. Maar vraag is natuurlijk, als dit nog een keertje gebeurt, wie er uit de school gaat.
Ja, zo'n scène als Messi dit weekend. Zo'n trainer die je een hand wil geven en dat je hem straal voorbij loopt.
Messi fluisterde denk ik tegen hem, nog één keer en jij bent gezien.
Ja, ik denk dat er niet veel trainers zijn die Messi gewisseld hebben.
Zeker niet tegen zijn zin.
Nee.
Zo, die was echt zo kwaad. Bleef ook woedend op de tribune zitten. Hè?
Ja.
Maar het is ook gek, want Messi is ook zo'n speler. Die hoeft maar één keer een bevlieging te hebben. Het is een goal. Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen.
Ja, maar bovendien zit je aan zijn status. Weet je wel. Messi maakt zelf wel uit wanneer hij eruit gaat. Daar komt het eigenlijk een beetje
op. Nou ja, het is inderdaad, voor zijn branding is het slecht.
Ja,
maar ter
precies.
Verdediging van
Messi
wordt niet gewisseld.
Nee, dat maakt hij zelf wel
maar
uit.
Maar ter verdediging van de Pochettino's en de Smits. Messi en ook Gakpo, die kan niet een eigen test in het laboratorium onderzoeken. Dat bloed, dat ziet er niet goed uit.
Van Gakpo?
Nee, of van Messi. Het zit er een beetje op. Hij zit aan het eind. Dat wordt een spierscheuring. Dat is een beetje de
Dat is het idee, ja. Het idee van dat hele systeem is dat zijn team dus, dat hij die blessures voorkomt. Hè? Dat zijn team fitter is en frisser. Maar tot nu toe, we zijn al pas een paar wedstrijden onderweg. En je kan niet zeggen dat het een fris team is.
Nee, dat
dus het werkt gewoon niet.
Maar luister, ze hebben donderdag heel goed gevoetbald.
Ja.
Ze zijn heel diep gegaan. Juist in het laatste kwartier gaven ze ook met wissels. Gaven ze heel veel. Op het nippertje hebben ze niet gewonnen. Dus A, de teleurstelling. B, de fysieke uitputting. En Feyenoord, die knalde er van begin af aan heel goed bovenop gisteren. Ja, maar ik zei toch tegen jou, van ze krijgen het echt heel moeilijk, PSV.
Ja.
Het was ook duidelijk een fysieke kwestie. En Gakpo was geblesseerd uit Nederland zelf al gekomen.
Ja, nee, het is een fysieke kwestie. Maar ik bedoel, dat systeem van dat wisselen, dat is er juist op gericht om die fysieke ongemakken voor te zijn en op te lossen.
Ja. Ja, jongens, waar heb je het over? Het is anderhalf uurtje voetballen. Hey, kijk, als je naar wielrennen kijkt, dus zitten ze elke dag 6 uur op de fiets.
Hier worden voetballers nou echt doodziek van, wat jij nou zegt. Nee, maar worden voetballers de vergelijking met 10 uur op een fiets zitten?
Nee, maar het wordt maar altijd gedaan alsof het zo'n zware sport is.
En Israël zegt hetzelfde, hè?
Maar het is helemaal geen zware sport. Het sport voor artiesten, maar niet voor van die atleten. Dan ga je wel een andere sport doen dan voetbal. Vroeger waren voetballers, hadden kromme pootjes en weet je wel, rare gebreken. Maakte toch niks uit. Garincha, die hinkte. Geen enkel probleem.
Nee, die liepen dus niet zoveel. Dus Henk, als jij zegt Israël van Hanegem, dat deugt allemaal niet. Die liepen vroeger zelf ook niet zoveel als die jongens.
Nee, maar het is wel opvallend dat als je naar die opstellingen van die tijd kijkt, dat de teams constant met dezelfde 11 spelers speelden.
Absoluut. Ja.
Dat er dus kennelijk nooit iemand geblesseerd raakte.
Maar wat lopen ze nu? 10 kilometer? Dat is toch
ze lopen natuurlijk nu beduidend 12, veel meer.
10, 12,
ja. En wat essentieel is, ze maken veel meer sprints per wedstrijd. Omdat, Dat was niet nodig in de jaren 70 natuurlijk.
Ja goed, maar daar train je dan een beetje op. En dan doe je dat anderhalf. Kijk, ik zag Dumfries weer. Die heeft er weer geen moeite mee. Hè? Die zat bij Inter weer op en neer te racen. Dus
die komt van een planeet.
Maar het zijn jonge jongens. Die moeten toch wel dat kunnen doen. Ik vind dat raar. Ik vind,
het is ook... kijk, Feyenoord brengt het ook op, hè, tot nu toe. Met een hele smalle selectie. Als je ziet hoeveel energie dat kost... Komt toch een beetje, die moet je toch slot de credits voor geven. Hij heeft dat ze toch wijs gemaakt dat dat erin zit en dat dat moet en dat het nodig is en dat het resultaat boekt. En ik vond het heel knap van, wat dat betreft was het een wedstrijd tussen die twee trainers. Ik vond het heel knap van Slot dat hij, dit was toch echt de eerste grote test. En die heeft hij toch echt...
Die heeft hij gewonnen. En twee middenvelders een beetje in de spits elkaar laten afwisselen.
Nou, ik was bang dat hij heel dogmatisch zou zijn. En dat hij dus ook tegen PSV als een gek zou gaan aanvallen. Omdat dat nou eenmaal zijn stijl is. Ja. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan. Hij heeft PSV heel goed bestudeerd. Hij heeft het middenveld versterkt. En hij heeft een strijdplan gemaakt wat werkte.
Maar dat lukte vooral na die eerste goal. Want ik vond de eerste helft vond ik ze heel slecht spelen. Ook dat middenveld verloren steeds de bal.
Klopt.
En toen is het... De bus parkeerde en op de counter toen waren ze wel goed.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar ze speelden eigenlijk twee soorten systemen door elkaar. Dat is toch meer dan ik had verwacht.
Weet je wat mij zo opvalt is dat de trainer Slot niets karikaturaals heeft.
Nee.
Je kunt bij Ten Hag iets verzinnen, bij Dick Advocaat, Schmid.
Nee, hij doet het
maar die Slot die is echt doodgewoon.
Ja. Nou, het enige karikaturale eraan is dat management jargon wat hij heeft. Ik heb nog nooit een trainer horen zeggen... dat de ploeg er in Q2 moet staan. Dat is dan het tweede kwartaal.
Oh, dat, ja.
En aan de voorkant gingen dingen goed. En aan de achterkant... Hij introduceert een beetje dat BNR nieuwsradio jargon in de voetballerij. maar dat past ook wel bij. Maar verder vind ik hem perfect in zijn reacties. Ook na deze wedstrijd vind ik hem ook een stuk sterker dan Smit. Dat hij gelijk zei, alle credits naar die spelers. Systemen winnen geen wedstrijden. Die spelers moeten het invullen. Heel slim gedaan ook. Voor iemand die toch een beetje in het begin is neergezet als een voetbalprofessor. Waar toch, ik bedoel, ik heb er zelf ook altijd een beetje moeite mee. Die mensen met die flip-overs. Maar tot nu toe maakt hij het waar.
Excuses aan de mensen die luisteren, die heel graag wat over Ajax weten. Het is al 12 minuten niet over Ajax gegaan.
Dat is echt een godswonder.
Ja, we kunnen het nu even over Ajax hebben. Waar ik me ontzettend aan heb gestoord is de opvatting van Henk de Jong van Cambuur. Je reist af naar de arena en je gaat eens lekker meevoetballen. Hoe staan jullie erin, man?
En je hebt zelfs daarover ruzie met Marciano Fink gemaakt.
Nee, ik zou dat geen ruzie willen noemen. Een uit de hand gelopen discussie, mag ik zo samenvatten?
Een tikje chagrijn kwam er wel kijken bij je, of niet? Op het eind van de discussie.
Nou ja, ik merk gewoon heel erg dat...
Er werd weer even de oude Hugo.
Ja, was het te fel? Ja,
je was weer even de oude Hugo.
Ik was te fel.
Nee, niet te fel. Ja, is goed.
Nou, het goede nieuws is dat wij na afloop dat meteen hebben uitgesproken. En niet ten onrechte, want ik ken Marciano al 33 jaar. Ik heb hem nog voor Voetbal International geïnterviewd. Ontzettende leuke gozer. En ik vond, maar hij heeft mij dat later uitgelegd. Ik vond dat hij te veel vanuit Amsterdam redeneerde. Van ja, wat moet je dan? Moet je dan als Cambuur, moet je dan twee van die muurtjes gaan bouwen en dan tegenhouden en dan verlies je met 3-0. Ja, ik denk dat je dat toch moet doen. En toen volhardde ik door te zeggen. Want Marciano vindt dat hij een heel nationaal en ook internationaal profiel heeft. Dat hij niet alleen Ajax is. Maar dat hij zegt, ja, ik heb langer bij PSV en in Eindhoven gevoetbald. Nou ja, goed, wij hebben dat uitgesproken.
Nee, en hij heeft vanmorgen getwitterd. Hij heeft die foto getweet dat jullie buddies weer zijn.
Ik weet het. Ik kreeg meteen van een aantal... Ik zie niet social media, maar... Ik kreeg het toegestuurd. Hartstikke leuk. Jongens, weet je, ik ben heel erg blij. Jullie gaan niet in op Ajax. Of willen jullie die 9-0? Wat ik me afvraag is, bevredigt dat nou? 9-0 tegen Cambuur?
Ja,
ja,
natuurlijk.
Franzo, ja?
Ja, zeker. Want ik ben het ook niet met jou eens over Henk de Jong. Want ik vond Cambuur best goed spelen het eerste kwartier. En toen hadden ze... Als we er toen 1 of 2 hadden gemaakt, wat gekund had met...
Heb je een andere wedstrijd?
Pas weer op de goal. Dus dan... Had je anders gepraat, dan was Ajax ook... Wat
maar waar woon jij, Frans?
Ik woon, ik kan Amsterdam zien als ik op mijn dak sta.
Dat vermoed ik al. Dat is toch weer die Amsterdamse bril, Frans.
Ja, weer die Amsterdamse bril. Ja, misschien is het een voetbalbril, Hugo. Als je van voetbal houdt...
Maar jij zegt het dan ook, dat Cambuur zo leuk meevoetbalde. Inderdaad, ik heb ze 2 prima combinaties zien maken en die gingen er niet in. Maar de einduitslag is 9-0. Terwijl als je gewoon 2 van die handbalringen opstelt, je geeft iemand eens een teringschop en je gaat lopen rekken.
Maar Hugo, tegen de Portugese kampioen was het 5-1.
Ja, maar dat waren geen Portugezen.
Dat is ook een grote uitslag.
Nee, ja, is DNA-onderzoek gedaan, blijken geen Portugezen te zijn. De linksback, die heel erg goed was, die speelt bij Paris Saint-Germain, heb ik begrepen. Die was net
Pedro
verkocht.
Pedro Porro klinkt ook niet Portugees.
Nee, dat is gewoon een Fries.
Michel, had jij de indruk dat jij naar Portugezen zat te kijken bij Sporting Ajax?
Nee, dat niet.
Ik zag wel een paar viesrekken op het middenveld. Die Paulinha en nog eentje, ja.
Luister, ik geniet bijvoorbeeld nu deze maand van Timber. Hij had tegen Cambuur...
Maar je bent niet de enige, hoor.
Nee, dat weet ik. Hij had tegen Cambuur dus ook zo'n interceptie. Dat is nieuw. Dat heb ik nog nooit gezien. Hij draait zijn lichaam een kwartslag. En hij zet de buitenkant van zijn rechtervoet tegen de bal aan. Het zou hem een keer een blessure kunnen opleveren. Maar hij deed het tegen Sporting Club de Portugal. Deed hij dat een keer. En precies dezelfde beweging maakte hij tegen Cambuur. Hij paaste toen naar rechts en daaruit kwam zijn goal. Het was gewoon, ik vind het leuk om zoiets te zien. Hij ontwikkelt zich natuurlijk pijlsnel.
Nee, grandioze voetballer, maar ja. Verdedigend. Zie jij hem ooit bij Manchester United terechtkomen met zijn 1,79?
Nou, Cannavaro was even lang.
Die was volgens mij toch iets langer. Maar het lijkt me geen beest in de lucht. En als centrale verdediger zo klein, Ja, ik weet het niet of je dan de internationale top gaat halen. Nee, dat deze jongen slaagt bij Ajax.
Nou, hij kan ook natuurlijk ook iets meer naar voren spelen. Want hij heeft ook iets Kanté-achtigs, vind ik.
Hij kan precies. Hij kan verdedigende middenvelder. Maar ik denk dat hij ook rechtsback kan spelen. Die jongen, die komt er wel.
Ja. Heb jij, Michel, van dat soort voetballers nooit bij Feyenoord voorbij zien komen?
Hoe bedoel je? Wat
Timber? Nou, Henk doet net een beschrijving van een onderbreking, een interceptie en een briljante voortzetting. Jij loopt al 30 jaar bij Feyenoord rond, als het geen 40 is.
Van Hanegem, hè?
Ja,
sorry, maar die kon het ook.
Ja, zeker, ja.
Die kon een bal afpakken, de tegenstander bewusteloos achterlaten en vervolgens de assist geven.
En nog iets heel creatiefs doen. Ja. Dat is het mooiste, hè?
Ja.
Ja, ik zit te denken. Nou, kom ik later nog op terug.
Antal Rood.
Ja, Paul Bosveld was zo'n breker die ook nog wel kwaliteiten had.
Die kon
wel
voetballen, Paul.
Die kon goed voetballen, je had een hoop techniek, hoor. Zo, je hebt er wel van die voetballers tussen, zaten er tussen, als je het hebt over techniek en zo, waarvan niemand het vermoedde dat ze eigenlijk stiekem heel goed konden voetballen. Bijvoorbeeld Ruud Heus, heb ik ook wel eens in de zaal gezien. Die had een geweldige techniek, ja, zou niet verwachten.
Ja.
Was natuurlijk een rouwdouwer, een hart, maar eigenlijk stiekem kon hij goed voetballen.
Arnold Scholten. Ja, die kwam van Den Bosch en Ajax.
Heel gemeen,
kon
hè?
Heel goed voetballen.
En heel gemeen.
Ja, dat
zei iedereen altijd. Dat elftal met... hebben ze het altijd over de Wolf en Vrezer. Maar die jongens van het elftal zelf... die zeiden... het vervelendste om tegen te spelen op de training was Arnold Scholten. Gemeen, knijpen, pijn doen. je tenen staan. Verwacht je niet, hè?
Nee.
Van iemand die de witte Socrates wordt genoemd.
Nou, door zichzelf.
Ja, oké. Okay.
Ik weet niet of hij dat zelf heeft verzonnen, Henk.
Hij was de enige die het serieus nam.
Dat wel.
Ik kijk even naar links. Frans Tomezen. Er is weer iemand dood. Jimmy Greaves. Omdat jij hier chef dood bent, verwacht ik van jou een necrologie van 1,5 minuut.
Ja, ik ben op zich wel hou ik van dode voetballers. Want hoe dooier, hoe beter ze worden in je herinnering enzovoort. Maar Jimmy Greaves is voor mij eerlijk gezegd altijd een naam geweest. Als ik denk 66, Engelse nationale team, wereldkampioen, maar daar staat mij geen...
Hij speelde niet mee, hè?
Nee, hij zat op de bank.
Nou, vandaar heb ik hem even gemist, dus.
Dat vind ik jammer. Ik kijk even naar de overkant. Henk, jij bent op een zekere leeftijd.
Nu ja.
Jimmy Greaves.
Nou, dat is een van de drama's in het leven van Greaves. Hij stond in de basis in 66 en raakte geblesseerd in de laatste groepswedstrijd. En Ramsey heeft hem niet meer in de eerste gezet. Dus Hurst werd in staat gesteld om 3 keer te scoren tijdens de WK-finale. Maar het leuke was, ik las gisteren geloof ik in The Sun of zo, dat iemand zei, met Greaves in de basis hadden we geen verlenging nodig gehad. en dat is eigenlijk wel vrij redelijk, want hij scoorde altijd. Ik heb 1 keer, het leukste cadeau dat ik ooit van mijn vader heb gehad, was voor Sinterklaas. 5 december 1964, daar had hij ook moeite voor moeten doen. Ik had een kaartje gekregen voor Nederland-Engeland in het stadion op 9 december 1964. Regende pijpenstelen, ik in mijn plastic poncho naar het Olympisch Stadion op de fiets. Eerste helft werd Engeland volkomen weggespeeld, met name door de vleugel Moulijn Bouwmeester. Je zag voetbal, dat kenden we toen nog niet, want het was een beetje voor de succesperiode Cruijff-Keizer. Moulijn Bouwmeester, denk jij dat Feyenoord ooit een betere vleugel gehad heeft?
Nee, dat denk ik niet.
Het was zulk goed voetbal. Zij, nou, wat nu modern is, maar zij bespeelden dus de ruimte. Engeland werd helemaal weggetikt. Moulijn scoorde in de tweede helft met zijn rechter. Dus Nederland ging winnen. Maar ja, toen kwam Jimmy Greaves 7 minuten voor tijd en die deed wat hij altijd doet. Die scoorde. En zodoende werd het een gelijk spel. Maar... het is desondanks, ondanks het feit dat hij Nederland een overwinning door de neus boorde, herinner ik me van die wedstrijd 2 dingen, namelijk Moulijn Bouwmeester en Jimmy Greaves. Want dat was, die gozer heeft meer dan 400 goals gemaakt, hè, in zijn carrière. Dat is extreem.
Hij is 6 keer topscorer van Engeland, geloof ik. Dat record staat nog steeds.
Ja. Ja.
Ik geloof dat alleen ook voor het nationale ploeg alleen Lineker en nog iemand, Bobby Charlton, hebben meer gescoord.
Ja. Ja.
En voor welke club was hij eigenlijk?
Spurs.
Ja.
Ja, en ook Chelsea.
Hij is begonnen bij Chelsea. Ja. Ja.
Michel, jij hebt hem ontmoet, hè?
Ik heb hem al een keer ontmoet, in 2011 was dat, ja. Toen werkte ik bij Voetbal International. Toen las ik dat, toen was Paul Gascoigne Had 11 maanden in de kliniek gezeten in Bournemouth. En die hadden ze toen gezegd van, nou, je mag er nu uit, weet je wel. Je moet nu een beetje onder de mensen. En toen is hij dus ook aan het denken om geld te verdienen. Samen met Jimmy Greaves, wat een enorme alcoholist was, hè, na zijn carrière. Heel veel mensen zeggen dat dat komt door die verloren of door die WK-finale die hij niet gespeeld heeft. Ja, ja. En het feit dat uitgerekend zijn vervanger 3 keer scoorde en zijn hele leven op geteerd heeft, Geoff Hurst.
Die veel minder was waarschijnlijk.
Nou ja, in ieder geval niet zo'n doelpuntenmachine als Jimmy Greaves. Greaves heeft ook een keer in een quote gezegd dat hij de hele jaren 70 dronken is geweest. Hij is 78, is die ermee opgehouden. Toen is hij eigenlijk uitgegroeid tot een tv-persoonlijkheid. Eigenlijk heb je, wat jij bij Eredivisie doet, heb je eigenlijk aan Jimmy Greaves te danken. Want hij is samen met Ian St. John van Liverpool, heeft hij een duo gevormd dat over voetbal ging praten op de televisie. Ook met humor erin. Dus die hebben dat echt een beetje volgens mij op de kaart gezet.
Was dat nog voordat die kin op televisie
kwam? Voor Jimmy Hill. Ja, ja. En hij is dat later gaan doen in van die after dinner speeches, weet je wel. Hij was eigenlijk de eerste.
Dat was zijn verdienmodel.
Want die
gasten hebben natuurlijk geen klote verdiend.
Nee. En hij heeft alles opgezopen. Ja. En een bende van gemaakt natuurlijk. Dus hij had constant geld nodig. En decennia later herhaalde zich dat dus weer. Ook Gascoigne had geld nodig. En die ging ergens in Stevenage, ergens boven Londen, ging die zijn levensverhaal vertellen voor een zaal, samen met Jimmy Greaves. En dan kon je een kaart kopen en dan kon je ze even ontmoeten. Dus dat heb ik toen gedaan. Ben ik daarheen gegaan en heb ik die twee ontmoet. En dat was wel heel... Dat was aan de ene kant heel mooi om dat te zien. Omdat het was Noord-Londen, een beetje Spursgebied. En je zag hoe groot die allebei die gasten waren. Dus er kwamen echt oude mannetjes met betraande ogen naar Jimmy Greaves. Maar nog veel meer met betraande ogen naar Gascoigne. Echt hele mooie scènes van die bouwvakkers met zo'n getatoeëerde spin in de nek, die dan naar Gascoigne liepen en die alleen maar tegen hem zeiden, can I give you a kiss, Paul? Oh. All right, mate. En dan gaf hij hem een kusje en dan gingen ze weer weg. Maar het had ook iets heel pijnlijks, want ze gingen samen het podium op en dan gingen ze dus vertellen eigenlijk hoe ze hun talent verkwanseld hadden. Daar kwam het eigenlijk op neer. En hoe erger die verhalen waren, vooral die van Gascoigne, moet ik zeggen, hoe harder die mensen gingen juichen. En hoe meer hij zei wat voor zootje die ervan had gemaakt en hoeveel psychische problemen die had, hoe harder die mensen gingen lachen. En op een gegeven moment begonnen ze ook bier te halen van die grote pints. Dus je had de krankzinnige situatie dat de 2 grootste alcoholisten uit de geschiedenis van het Engelse voetbal zaten te vertellen wat een bende ze ervan hadden gemaakt. En ondertussen liepen er allemaal gasten langs met grote pints met Guinness die cheers riepen. Dus het was wel een hele bijzondere middag.
Het klinkt een beetje middeleeuws, zo'n theatertje.
Was het ook? Het was een heel klein theatertje in Stevenage. En de bar was in een bowlsclub voor senioren, herinner ik me nog. Van die oude van die geiten, weet je wel. Ja. Dan kwamen zij daar.
Maar wat zou dat zijn van het bloeddorstige publiek? Dat de sterren ook maar stervelingen waren? Of?
Wij hebben natuurlijk Wim Kieft heb jij natuurlijk op dat podium neergezet.
Ja, maar Wim heeft dat wel altijd met veel meer schaamte verteld, weet je wel. Wim heeft altijd wel heeft er nooit stoer over gedaan, laat ik het zo zeggen.
En hij maakte nu toch wel een soort act van.
Na zoveel jaar na datum, maar toen niet hoor. Toen was het toch meer...
Hebben jullie nou een tournee eigenlijk?
Wim en ik?
Ja?
Nee, Wim doet het wel. Af en toe gaat hij in het theater met Eddie van der Ley.
Oké, maar dit was alleen maar in de oude Luxor of zo?
Wat wij laatst deden? Ja. Nee, dat was voor de podcast. Deden we 1 keer in de Doelen, inderdaad.
Oh, in de Doelen.
Wim bij. Ja. Ja.
Ik vind overigens bij Wim Kieft, op wie wij allemaal zeer gesteld zijn, toch Henk?
Ja, zeker.
Die heeft nog altijd iets tragisch. En ik heb diep respect voor wat hij allemaal heeft overwonnen. Maar als dan in de uitzending Johan Derksen nog begint over dat er in Emmen nog kaarten te koop zijn voor de show van Wim Kieft, dan denk ik van, Jezus hé.
Ja, maar hij kan daar zelf... Hij heeft wel genoeg zelfspot.
Is het tragicomisch?
Ja, hij heeft genoeg zelfspot om... Want dan belt hij soms wel eens. En dan dat is echt op die toon van... we gaan die 30 mensen weer gek maken in Emmen. Weet je wel? Hij kan er zelf ook wel om lachen. Ik vind hem niet tragisch, hoor.
Hij heeft ook iets van een anti-held wat hij zelf cultiveert. Hè? Dat rare doelpunt van Ierland. Het echt een toevalsgoal. En dat is dan het hoogtepunt waar die uit zijn carrière.
Niet, waar hij ook niet aan herinnerd wil worden.
En ik heb ook al zo'n documentaire gezien. Misschien zat jij er wel achter de camera, dat weet ik niet. Maar dat hij in Pisa dan elk jaar wordt toegezongen door 3 of 4... supporters die nog herinneren.
Nou ja, op die theateroptreden zit natuurlijk ook een beetje de sleet. Want elke podcast gaat het theater in, hè? Wij moeten daar serieus over gaan nadenken.
En Michel heeft ook gedaan.
Ja, terwijl als er nou één medium ongeschikt is om in het theater te doen, is het een podcast, want er is echt niks aan om te zien.
Nee. Maar nu gaan, hoorde ik, Gijs Groenteman en Marcel gaan ook theater
over de pannenkoek, over de pannenkoekbusavonturen.
Oh, gaan ze dat vertellen?
Henk, je moet beter in de microfoon praten. Pelle is streng. Die trekt een wenkbrauw op.
Nee, maar ik ben wel blij dat wij dat een tijdje eerder hebben gedaan. Hè?
Wij zijn eigenlijk de voorlopers van dit. Wij hebben het al lang achter de rug, toch?
Ja. Nee, maar de uitvinder is Jimmy Greaves uiteindelijk.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Ja. Nou ja, Jimmy Greaves, ik weet wel, ik kom eigenlijk uit de regio Den Haag. En daar had je vroeger in de jaren 50 het beroemde ADO-jeugdtoernooi. Misschien heb je dat nog steeds. En daar, ik weet wel van mensen van mijn vaders generatie. Die hadden het erover dat Chelsea daar op bezoek kwam met een jeugdspeler. En dat was Jimmy Greaves. Daar hebben mensen gewoon decennia lang over gesproken. Volgens mij is Aad de Mos daar ook bij geweest. Of als spelertje, of als toeschouwer. Maar dat vond ik toch wel waanzinnig. Dat ik toen ik 10 was, mensen tegen mij begonnen te vertellen dat in de jaren 50 een jeugdspeler waanzinnige dingen had gedaan in het Zuiderpark. Dus.
Ja, maar hij is echt de Engelse Pelé, hè?
Ja, precies, Greaves. Ja.
Ook gezien het aantal doelpunten, ja, dat de Pelé dan meer. Maar de status van die mensen in Engeland is... Ja. Dat begrijpen wij gewoon niet.
Nee, en ook hoe ze dat uiten. Hè, dat vond ik wel heel opvallend die middag daar in dat Stevenage of die avond. Dat hoe die toch wel stijve Engelsen reageerden op die twee. Dat we opeens had je het idee dat je in Napels was of in Mendoza of in Zuid-Amerika. Zo reageerden ze, wilden aan ze zitten en zeggen hoeveel ze voor ze betekend hadden, had iets heel ontroerends ook. Terwijl het mooie was ook, en het tragicomische, die mensen begonnen dus vooral tegen die Greaves van, ja, ik was 15 toen ik jou dat en dat doelpunt zag maken, maar die Greaves was alles vergeten. De hele jaren 70 heeft totaal weggezopen.
Korsakoff.
Ja, en Gascoigne wist helemaal niet meer wat
over Gerald heeft toch zo'n verhaal? The Lost Decade. Ja.
Vertel eens.
Nou ja, dat gaat daarover. Iemand die is 10 jaar kwijt. In dat verhaal, want die heeft gedronken toen.
En Ozzy Osbourne had dat ook. En toen hoorde hij na die 10 jaar zijn muziek. En die zei, ik wist niet dat ik zo slecht was.
Ja, en Gascoigne had het andersom. Die vertelde daar die avond dat hij een wedstrijd moest spelen. En toen noemde hij helemaal dat ritueel op wat hij deed voordat hij, geloof ik, een wedstrijd Spurs tegen Newcastle of zo. Ik weet niet precies meer. Toen zei hij, nou, de avond daarvoor was ik eigenlijk al bloednerveus. Was één grote zenuwenwrak natuurlijk, die Gascoigne. Dus hij had 8 slaappillen en 3,5 fles rode wijn en et cetera. Toen naar bed gegaan. Toen wakker geworden om 5 uur. Toen nog 2 slaappillen en een 3-dubbele cognac. Toen wakker geworden. Nog een slaappil, een paar biertjes tegen de schrik. Die spelersbus in. Nog een paar pillen. Wedstrijd spelen. In het hotel half bewusteloos in bed neervallen. Wakker worden en een vriend die al op de kamer zit. En dan vraagt Gascoigne aan hem. Jezus, wat is er allemaal gebeurd? Hoeveel is het geworden? Hoe heb ik gespeeld? Waarschijnlijk heel slecht. Toen zei hij, nee, hoe kom je erbij? Kijk, hier staat de beker. Je was man of the match. Hij wist nergens meer van.
Ongelooflijk.
Ja, dat had die Greaves dus met de helft van zijn carrière.
Ja. En ze hadden ook de beelden niet. Nee. Dat is zo lang geleden. Daar werd niet alles van bewaard. In Nederland hebben we buiten Wim Kieft hebben we niet zo heel veel van dit soort gevallen. Er werd wel doping gebruikt, maar dat was toch meer spierversterkende middelen en zo.
Pure pep.
Vitamine en zo, hè?
Ja, wat die Feyenoord-dokter en die dokter bij AZ en dokter Rowling bij Ajax, die gaven gewoon pepmengsels, cocaïne, amfetamine.
Ze waren er toch niet verslaafd? Ik bedoel, in Engeland heb je echt alcoholverslaafden.
Ja,
dat hebben we in Nederland niet.
Ja, maar die drankcultuur is natuurlijk veel groter in Engeland, sowieso in het land en ook in het voetbal. Eigenlijk Arsène Wenger is de eerste geweest. Die heeft verboden dat er in het clubhuis na aflopen of op wedstrijddagen geen alcohol in de
Want toen stond Tony Adams stond altijd dronken in de verdediging.
Paul Merson,
Paul Merson, wat dacht je daarvan?
Ja. Die waren verslaafd aan alles. Die waren verslaafd aan drank, gokken, seks. Die reden graag door de heg van de buurman heen om 4 uur 's nachts. En ja. Maar die cultuur en dingen, hè. Gascoigne vertelde het ook over zijn idool. Hij had 2 idolen, Johan Cruijff en Robson. Weet die Brian Robson?
Ja.
Die noemde die dog shit trouwens. Hij zei van ja, dat was zo'n speler. Die was eigenlijk overal op het veld waar je hem niet verwachtte. Net als hondenpoep. Het worden wel goede. Maar die zei van die dronk 18 pints voor een wedstrijd. De avond voor de wedstrijd.
Brian Robson.
Ja.
Daarom schoot hij tegen Nederland in 88 waarschijnlijk twee keer op de paal. In plaats van in het doel.
Ja. Ik hoor Johan Cruijff noemen. Ik ben vorige week samen met Mattie Verkamman de eigenaar geworden van de WK voetbalschoenen, de finale schoenen van Johan Cruijff. En dat vervult ons toch wel met...
wat, heb jij de linker en hij de rechter? Of hoe weet
nou, zo zijn we wel op de foto gegaan. Ja. Hij zegt, welke wil jij vasthouden? Ik heb de rechter genomen. Ja.
Hoe kom je eraan?
Nou, het is zo dat de man van wie we het gekocht hebben, die had het weer van zijn vader. Dat was Henny Warmenhoven.
Adidas.
En die man die had een eigen museumtje in Etten-Leur. Ik heb daar nog foto's van gezien. Ja, zijn vader is op een zeker moment gestorven. En ja, de zoons dachten, wat moeten we ermee? Hebben dat opgeslagen in eindeloos veel dozen. Ja, toen werd er een keer verhuisd. En toen zijn bijna alle dozen zijn bij het oud vuil gegaan. Onder andere de schaatsen van Art en Casey zijn zo in een vuilcontainer terecht.
Heel veel verzamelaars krijgen nu een hartaanval. Hè?
Nou, wij, Mattie en ik hebben ook staan janken toen we dat verhaal hoorden. Ja, deze man die ging kleiner wonen en wist eigenlijk niet goed misschien ook de waarde ervan. Gelukkig heeft hij wel in vier dozen de belangrijkste reliquieën bewaard. Daar zit bijvoorbeeld ook bij, want we hebben een verzameling gekocht, de schoen waarmee Rensenbrink in 78 op de paal schoot. Er zitten schoenen bij van Vanenburg, van Hanegem, noem maar op, nog een shirt van Rijkaard. En ja, het is toch leuk omdat wij de indruk hebben dat het nu niet meer kwijt kan raken. En omdat wij nog de wens hebben, samen met Derksen en Kees Jansma, om nog ergens een keer een dependans of een echt museum te mogen inrichten.
Ja.
Ik begrijp niet waarom dat er niet van komt. Het is, jullie zijn er echt al jaren mee bezig.
Ja, het is mislukt, hè, Middelburg.
Ja, maar waarom? Ja, nou, ik vind Middelburg dan ook niet per se de aangewezen stad voor zoiets. Dat verwacht je toch centraler.
Nou ja, de vraag is van, kijk, als jij een museum begint met alleen maar wat reliquieën, daar krijg je niet een museum winstgevend mee of winstgevend kostendekkend mee. Dus je zal het toch moeten combineren met, tegenwoordig, zo gaat het nou eenmaal, een experience waar leuke dingen kunnen doen.
Dat was toch in Middelburg zo? Dat was toch allerlei interactief.
Maar dat is toch hele slechte bewindvoering geweest. Ja, ja. Wij hebben dat gedelegeerd. En dat hadden Johan, Kees, Mattie en ik niet.
En die collectie is toch helemaal gejat en zo? Of verdwenen? Ja.
Hij is toen, uiteindelijk is die naar een manier gegaan in Roosendaal. Die heeft het oude voetbalstadion daar, zo oud was het niet, heeft hij ingericht daarmee. En dat is ook failliet gegaan. En toen bleef er een iemand die in een stichting zat, bleef op die collectie zitten. Daar hebben we een rechtszaak voor gevoerd. En toen hebben we de spullen uiteindelijk teruggekregen. Dus uiteindelijk is het weer van ons geworden. En we bezitten het nodige. Maar ja, dat staat ergens veilig opgeborgen.
Volgens mij moet het mogelijk zijn, op de manier waarop clubs hun fanshops beheren. Je hebt bij Manchester United heb je een fantastisch museum, Barcelona, idem dito. De KNVB zou toch een voetbalmuseum moeten kunnen inrichten met een grote winkel van, wie is de huidige sponsor van Nederlands elftal? Nike.
Ja.
Dan kan je dan alle spullen van kopen.
En Zeist gewoon, wou je zeggen.
Bijvoorbeeld, ja. Of vlakbij. Of,
nou, er zijn diverse steden hebben belangstelling. Deventer, maar ook Zeist. En ook de KNVB, daar zijn plannen. Maar er wordt,
er wordt voornamelijk geluld. En er moet dus eigenlijk bij de KNVB één iemand komen die zegt, we gaan het doen. De sponsor moet zich erachter gaan scharen. En dan moet dit toch binnen een half jaar van de grond kunnen worden getild.
Maar ik zal je een voorbeeld noemen van dat wij in Nederland niet goed om kunnen gaan met ons culturele erfgoed als dat iets populairs is. Mattie Verkammen en ik waren met het shirt van Marco van Basten, dat in mijn bezit is, in het Rijksmuseum. En daar raken wij aan de praat met de man die gaat over 20e eeuw. En dat is dan natuurlijk heel breed. Dat heeft niet alleen te maken met een sportverzameling, maar
ook met tegenwoordig nemen ze van alles. Ja.
En deze man, tot onze stomme verbazing, deed daar toch een beetje geringschattend over. Wij inbrengen van, het is de eerste grote prijs die het Nederlands elftal heeft gewonnen in 88. Ja. Rond 1988 was er veel euforie. Er was dat lied van Hazes. Het is echt populaire cultuur. Dat shirt is in de tweede helft door Van Basten gedragen. Daar heeft hij in gescoord. Ja, hij begon toch van, we hebben toch meer interesse in spullen van Cruijff. En ja, wij waren voornemens om het te schenken aan het Rijksmuseum. En feitelijk kwam het erop neer. Geen belangstelling. Nou, wij zijn weer naar huis gegaan met Hugo, een stomme verbazing.
Ik vind het een schande, want ze hebben een stokje van Oldenbarneveld. En dat shirt van Marco, dat zou daar...
Het pistool van Fortuyn ja, om het dus... leven heeft gebracht.
Ja, geen van die dingen heeft zo'n volksoploop veroorzaakt als dat shirt.
Nee, maar weet je, dat is gewoon...
Het is ook het einde van de Tweede Wereldoorlog geweest. Hè? Dus dat is toen de bevrijding... Ja, ja. Zelfs mijn moeder die... Ja, de echte bevrijding.
Zou iemand die deugt niet voor zijn taak?
Nee, ik kan jammer genoeg even niet op zijn naam komen. Maar Mattie van Kammen en ik waren echt met stomheid geslagen toen wij weggingen. Dat hij daar geen belangstelling voor had.
Ja. Ja.
Maar goed, Henk, wij hopen ook dat er een keer een museum komt.
Maar ja, dat is wel de reden dat jij dus... nu, ik weet niet waar je het nu gevonden hebt. Maar dat je dus regelmatig op zolderkamers... schoenen vindt van beroemde spelers. Omdat daar wordt door heel veel mensen geen waarde aan gehecht. Het wordt ergens neergegooid. En het is aan liefhebbers zoals jou te danken en Mattie. Om dat ergens vandaan te peuren en een plek te geven.
Zo heb ik ook nog... weet jij nog dat Feyenoord UEFA Cup won? Ja, tuurlijk weet jij dat.
Ja.
Waar was jij? In de Kuip?
In het stadion, ja.
Nou goed, ik was nog op heel goede voet met Pierre van Hooijdonk. En het flesje bier dat hij direct na afloop dronk, Carlsberg... Dat flesje bier, dat heb ik meegenomen, want dat was het flesje bier waar Pierre van Hooijdonk toch de belangrijkste man van die wedstrijd, met 2 goals, dacht ik, uitdronk. En dat heb ik ook nog in mijn bezit. En dat wil ik heel graag schenken.
Sorry, maar wat? Dit vind ik geen belangrijke. Aan het Carlsbergs
Museum. Zit er nog statiegeld op, Hugo?
Ook Pierre van Hooijdonk mag dat komen opvragen. En dat krijgt hij van mij, gratis.
Voor het NAC-museum.
Nou, daar heeft hij volgens mij geen goede banden mee.
Oh. Mm.
Maar wat Henk zei, die musea in Engeland bij die stadions, die zijn fantastisch. En er zitten ook altijd mensen die alles weten. Hè, dat zijn vrijwilligers of weet ik wat.
Ja.
Ja, dat is geweldig.
Bij Manchester United de hele kasten vol over de vliegramp. Hè?
Ja.
Dat grijp je gewoon bij de keel daar als je daar nu nog loopt.
Liverpool.
Maar daar komen ook veel mensen. Hè? Die stadions, dat zijn bedevaartsoorden.
Ja, maar dus daar is het historisch besef is ook veel groter. Hè? Ik bedoel, dat merkte ik, om er nog even één keer op Jimmy Greaves terug te komen. Dat merkte ik die avond ook daar in dat Londen. Dat alle generaties wisten hoe groot hij was. Dat wordt van vader of zoon op zoon verteld. En dat heb je wel nodig om die interesse in van die museumstukken levend te houden natuurlijk.
Ja. Maar is hij niet wordt hij niet ingehaald door die spits Kane van de Spurs?
Nou, nee, bij een bepaalde generatie natuurlijk sowieso niet meer. Dat heeft ook met leeftijd te maken wel. Ik weet niet, dat kan ik niet inschatten hoe die nu hoe populair die Kane is.
Ah,
of is hij niet zo goed, Kane?
Ik denk niet dat hij zo goed is als Jimmy Greaves. Dat denk ik zeker niet.
In ieder geval gaat hij nooit die statistiek evenaren. Daar kan je wel van uitgaan.
Maar hij scoort als een gek.
Ja, maar niet zoveel als hij. Als je dat ziet, dat is onvoorstelbaar.
Maar het heeft met wat jullie vertellen, Henk en jij, het heeft ook met verhalen te maken.
Ja,
verhalencultuur. Hè? De sport is natuurlijk meer dan de wedstrijd zelf. Het is eigenlijk, die wedstrijd is eigenlijk een intermezzo tussen allerlei verhalen die al voor die wedstrijd
in
beginnen.
Dat verband.
En na die wedstrijd ook doorgaan. En vaak zijn wedstrijden, als je eerlijk bent, best wel saai. Maar dat doet er helemaal niet toe. Want je hebt die verhalen eromheen. Waardoor
klopt, voorkomen juist.
Ja, die mistwedstrijd van Ajax tegen Liverpool is daar toch het beste voorbeeld van. Niemand heeft dat gezien.
Ja.
Maar daar zijn de meeste verhalen over te vertellen. Over een wedstrijd die
dat
niemand heeft gezien.
Meestal met mist, hè?
Ja, nee, maar ik bedoel, meestal met mist valt het daarna niet zoveel te vertellen. Want je hebt niks gezien. En nu worden nog steeds, maakt AT5 één keer in de 3 maanden een reportage over die wedstrijd. Ja, is toch zo? Terwijl niemand heeft het ooit gezien. Dus het gaat juist om die verhalen, ja. Het sterker nog, die wedstrijd kan het alleen maar ontkrachten.
Het verhaal bij de schoenen van Johan Cruijff na de finale, dat ging als volgt.
Even één ding tussendoor, wil ik toch. Kon je de verleiding weerstaan?
Heb je hem aangetrokken, bedoel je?
Ja, natuurlijk.
Nee, er zitten proppen in, die heb ik er nog niet uitgehaald.
Maar dat ga je wel doen, hè? Ja, dat ga jij doen.
Nou, hij heeft er nog niet aan gedacht. Hij heeft er nog niet aan gedacht. Nu heb je hem op het idee.
Ja, nou, laat het er niet meer los.
Nee, maar ik heb natuurlijk wel aan geroken. Jongens, het ruikt. Nee, maar het ruikt zalig. Het ruikt naar leer. Er zit onder nog. En ze zijn nooit meer gedragen naar een stukje gras. Dus dat moet van 74 zijn. Ja. Maar het leuke is dat na afloop was Cruijff zo kwaad. Die smeet ze naar Van Warmehoven. Of Warmehoven, ik weet niet wat ik moet zeggen. En die zei toen: hier, voor je schoonmoeder. Waar ze nooit terecht zijn gekomen.
Wat goed.
Ja. Ja.
Ik heb een keer het pak, dat pak waar Louis van Gaal die karate sprong in deed.
Oh ja.
Heb ik een keer een weekendje in mijn huis gehad. Dat heb ik wel aangetrokken.
Ja, maar niet gedaan.
Ja, leuk gedaan.
Er zijn foto's
van. Ja, dat zijn foto's van, ja. Nee, Hugo, die ga ik niet laten zien, maar die zijn gemaakt.
Maar waarom deed je dat dan gewoon?
Hè? Waarom? Ja, balloren. Ja, ik zat beneden, we zaten beneden. Ja, je hebt dat pak daarboven hangen. Dat kan tot, ja, ik weet niet. Dat doe je gewoon.
Heb jij een beetje hetzelfde maat trouwens?
Nee, helemaal niet. Nee, nee.
En je bent niet geblesseerd geraakt met die poging.
Ik heb niet die sprong proberen na te doen. Daar kwam er dan net inhoud in de gang. Maar verder heb ik dat wel gedaan.
En waar is dat pak nu?
Dat is weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Een man uit vlakbij Eindhoven die een privémuseum heeft.
Oh.
Die alles heeft. Ik ben even zijn naam vergeten. Kom er straks wel op.
Ik kijk naar links. Daar staat een scherm. Toto week 38. Frans is Matthijs van Nieuwkerk. Michel is Frank van der Lende. We gaan even het rijtje langs. Fortuna krijgt Ajax op bezoek. Henk Spaan.
Ja, het gaat ervan komen. Haller gaat ook in de Eredivisie een hattrick maken.
En Matthijs?
Ja, een assist van Berghuis. Of die, wat de uitslag is.
Ik zeg een assist en een goal van Anthony. Frank?
Ja, die zegt dat Ajax binnen 15 minuten scoort. Hoe die erbij komt, weten we niet, maar hij zegt het wel.
We nemen het meteen aan. Feyenoord, Heerenveen, Henk Spaan.
3-1.
Matthijs.
2-0.
Hugo Borst, 3-1. Frank van der Lende.
1-1.
Dan hebben we nog Twente AZ. Henk? Twente AZ.
Twente AZ. Ja, dit is, AZ heeft een probleem, hè? Een beetje.
Ja. Geef ze nog niet op.
Nee, maar ze spelen uit. Twente wint.
Matthijs?
Gelijkspel, denk ik.
Ik zeg AZ wint. Het moet er een keertje uitkomen. Zo beroerd is dat spel niet. En Frank?
Die zegt dat Van Wolfswinkel scoort.
Oké, dan hebben we aan de plichtplegingen voldaan. Is er nog iets voor de rondvraag, mannen?
Ja, gaan jullie nog meer kopen? We gaan jullie nu op jacht naar nog meer reliquieën?
Nou, alleen als het belangwekkende wedstrijden zijn en belangwekkende reliquieën. Bijvoorbeeld het bierflesje van Pierre van Hooijdonk, ja. Is natuurlijk gekkigheid.
Ja. Hey, die Ajax heeft dus die PR-afdeling die voortdurend met leuke films komt.
Nou, inderdaad, die speelfilms, ja.
Ja, maar zo iemand zit er dan misschien niet in Zeist bij de KNVB, want die hadden wel het verkeerde idee bij die laatste interland.
Ja, wat was daar ook weer mis?
Ja, een beetje nagedaan. Een
aftellen
beetje,
met het bekendmaken van de afvallers,
ja,
hè?
Van de NBA nagedaan of zo, geloof ik.
Een beetje would be. Maar
als die Ajax-afdeling nou naar Zeist zou gaan?
Nou, kijk, laat ze Ajax bellen en vragen, hoe zouden jullie nou zo'n museum opzetten? Daar in Zeist of in de buurt van Zeist. Kijk, het stikt van de lege winkelpanden in Nederland, gezien de 10 jaar Rutte.
Ja, maar Ajax heeft zo'n museum in de stad gehad. Hè? Dat is toen ook mislukt. Volgens mij een soort dependance.
Was volgens mij ook organisatorische warboel.
Ja, wanboel. Heel vaak gaat het zo.
Ja.
Fijn dat er wel een mooi museum
loopt
in het stadion. Ja, volgens mij wel. Ja.
Ja, dus
ja, dat zou ik doen. Of in de Kuip, hè, wat echt ook een nationaal stadion is. Of in de Arena.
Maar die Kuip wordt misschien wel afgebroken.
Ja, maar dan
nou, daar maak je een heel groot museum van. Dat zou geweldig zijn. Nee,
net
serieus.
Olympisch Stadion.
Ja, maar Olympisch Stadion, die hebben wel ruimtes. Maar dat zijn dure ruimtes. Hè. Daar zitten kantoren, reclamebureaus, weet ik veel.
Ja.
En eigenlijk is er niet zoveel ruimte. Want het is alleen maar die beneden, de vertrekken in die benedenste ring. Dat valt best wel tegen.
Eigenlijk moet Zeist, KNVB, moet zeggen van, dit kost ons 1,5 miljoen per jaar en dat is het gewoon waard. Want dit is cultuur. Nee,
maar ja, misschien is het ook wel zo dat er gewoon heel weinig, kijk, wij hebben er al met z'n vieren zoals we hier zitten allemaal een gevoel bij. En wij kunnen allemaal betraande ogen krijgen van die schoen van Rensenbrink. Maar er is ook een hele grote categorie voetballiefhebbers. Die heeft er gewoon helemaal niks mee.
Nee, maar je kunt ook dat moderne exposities erbij verzinnen.
Ja, maar luister, er zijn radioverslagen. Je moet het in samenwerking met de NOS doen. Er zijn tv-verslagen, er zijn radioverslagen. Wat denk je van die 9-1 Nederland-België?
Ja, maar daar moet je maar net in geïnteresseerd zijn, Henk. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon geen interesse in hebben, helaas. Dat kunnen wij ons niet voorstellen.
Nee, maar je moet de mensen ook een beetje opvoeden. Ook de jeugd een beetje opvoeden.
Nee, en het moet ook uit verschillende periodes zijn. Kijk, ik zie mijn dochter, die heeft het uitshirt van Ajax, waarmee ze Real Madrid hebben verslagen. Ja, dat, Dat is gewoon, die vindt dat verschrikkelijk belangrijk. Dat ze juist dat shirt van dat uitseizoen heeft. Dus die en er is echt wel een shirt fetischisme.
Wat denk je van het gouden gidste nu van Feyenoord? Nee, maar 3-4-8.
Dus dat is er. Dat is er ook bij deze generatie.
Nee, maar
bij
de vraag is of die groep groot genoeg is om zo'n duur museum rendabel te houden.
Ja, maar,
misschien moet je daar Nederland je verlies pakken en moet je subsidie krijgen.
Ja. Het moet sowieso goed zijn.
Het moet sponsor.
Ja.
En dat is
sponsor, is subsidie.
ING. Ja. ING, subsidie van de lokale provincie dan waar het komt. Dit moet niet moeilijk zijn. Het kan bijna niet.
Amen. Nou heren, het zit erop. Ik zou jullie willen bedanken voor de aanwezigheid. Het was een voorspoedige aflevering die niet te lang bleef stilstaan eigenlijk bij het afgelopen weekend. Maar zo gaat het bij ons. Wij slaan doodlopende straten in.
dode straten.
Het kan alle kanten opgaan. En ik vond het een zinnige bijdrage. Ik dank ook de chef Dood voor zijn beetje geringe bijdrage over Jimmy Greaves. Maar gelukkig waren er twee... Want dit is echt een team. Teamgeest heerst hier.
Hij is beter in dode Duitsers dan dode Engelsen.
Kun jij je misschien voorbereiden op een aanstaande dode? Noem eens wat.
Ja.
Nou, Pelé ligt er slecht bij. Dus alhoewel hij elke keer komt hij weer op. Maar ja, hij lag op
intensive care. Ja, dan laat hij natuurlijk iedere keer weer zijn creditcard zien. En dan
of de Viagra.
Oh ja, daar
doet hij ook.
Ja. Maar Frans, wil jij je voorbereiden op Pelé?
Ik zal, dat kan ik nu alvast doen eigenlijk.
Dat is de goede verzoek.
Zoals alle kranten necrologieën hebben liggen van, namen noemen.
Zo
maar,
werkt dat.
Ja. Ja. En we moeten niet vergeten om de Toto te bedanken voor de welkome bijdrage aan deze uitzending natuurlijk.
Dat is bij deze gebeurd. Ik dank u allemaal voor het luisteren en tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark. Right here.